Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikes. Ik sprak met regisseur Tim Mielands over zijn film De Patrick. We bespreken het hele productieproces van de film, inclusief spoilers. Ik spreek met Tim Mielands, regisseur en schrijver van De Patrick. Welkom.
Hey, hallo. Hey.
De Patrick is een film die uitkwam in 2019. Als ik mij niet vergis, is het idee van De Patrick al heel lang geleden bij jou gekomen, al van de jaren 80 op zomervakanties. Klopt dat?
Ja. Dus de oorsprong is een beetje mijn ouders die naturisten zijn, die bij mij op mijn 6-jarige leeftijd ongeveer meegenomen naar de camping in de Pyreneeën. En dat was een hele vreemde sfeer die daar ging. Vreemde figuren die daar rondliepen. En dat heeft grote indruk gemaakt bij mij als kind. De verhalen zijn echt wel best vreemd. Hè. Het zit niet in de film, maar ik herinner dat mijn vader een jaar daarna, in de krant las dat iemand waar dat een toffe gesprekje mee had, eigenlijk een terrorist was die een Baskische terrorist was die aanslagen pleegde in Madrid. En was ook iets, de camping werd ook opengehouden door een vrouw die blind was en heel katholiek. En haar zoon had daar dan een naturistencamping van gemaakt, omdat de andere camping niet goed marcheerde. Maar die moeder wist dat eigenlijk ook niet. En die mensen daar naakt rondliepen. Eigenlijk dingen die ik bijna niet geloof, maar. En dat was ook in een hele vreemde sfeer, met een woud, met grote diepte. En ik denk dat ik altijd terug ben gegaan door de soort magie dat ik daar heb gezien als kind. En dat ik dat heb proberen in de Patrick te steken, in die film te steken. Dat de soort van beelden eigenlijk een beetje het oog van het kind die naar de volwassenen kijkt, of naar dingen kijkt die hem niet verstaat of niet begrijpt. En ja, dat is altijd al een vertrekpunt geweest. Ja.
En als je dan zegt dat oog van het kind, is dat dan ook dan zowat door de ogen van Patrick? Of is dat, begrijp je dat dan fout?
Dat is eigenlijk meer het oog van mij, de filmmaker. Ik denk, het is een film die veel verschillende genres in het proces. Ik heb mezelf als filmmaker eigenlijk ontdekt met het schrijven van De Patrick. Er is geflirt geweest met horror, er is geflirt geweest met komedie, er is geflirt geweest met film noir. En dan eigenlijk al die dingen, die allemaal elementen die wel misschien op een of andere manier zijn terug te vinden in die film. Maar ja, het verhaal van Patrick zelf, dat is eigenlijk ook iets persoonlijks, maar dat is dan eigenlijk in de tweede helft van mijn schoolcarrière gekomen, zijn de meer in het middelbaar. Dat ik een affectiviteit voelde met mensen die zoals Patrick zijn, mensen zonder veel ambitie, bijvoorbeeld de handyman op school en die eigenlijk los stond van de rat race van presteren en iemand willen zijn, wat u altijd wordt opgedragen in het middelbare van alles doen in het leven, had ik zoiets van, oh, doe maar, zo kan het dus ook. Iemand die gewoon gelukkig is met wie dat hem is. En andere mensen die tegen hem zeggen, je kunt niet gelukkig zijn, gelukkig dat je nu rondloopt, je moet daar iets aan doen. Dat soort van Patrick-figuren, ja, daar had ik een soort van emotionele affiniteit mee. En dat heb ik dan, denk ik, gecombineerd met die magische wereld die ik als ik klein was heb gezien en ervaren. En ik denk dat dat een beetje die twee zaken zijn die bij elkaar komen.
Ja, ja, het viel mij op hoe dat die camping is echt zo'n plekje waar iedereen kent en iedereen weet waar dat ze kunnen gaan met elkaar en waar niet.
Het is een dorp, hè. Het is een dorp en het is... En mensen zijn niet anders als ze nu kleren aannemen of geen kleren aannemen. Eigenlijk verandert er helemaal niks. Dus het eigenlijk betekent het naakt rondlopen ook niks. Het is heel maf van het moment dat er een omheining is of er is een muur, dan is er een commune. Het is ook heel raar dat je een soort van een manier van naakt rondlopen, dat dat dan vrijheid vertegenwoordigt. En dat je er dan toch nog tegelijkertijd een omheining moet voor rondzetten om die vrijheid te benadrukken, heb ik ook altijd iets heel vreemd gevonden.
Je ziet dat ook in helemaal in het begin van de film word je geïntroduceerd op de nachtcamping. En dan zie je zo de Patrick al die klusjes doen. En een van die klusjes is dan de omheining. En dan op dat moment lopen er ook twee mensen langs die daar volledig gekleed zijn. En ik had, dat is dan 5 minuten in de film. En het leek al raar dat er mensen gekleed rondliepen dan naakt op dat moment.
Ah ja, ik denk, het is wat je gewoon zit, hè. Inderdaad, dat is inderdaad wel zo. Als je ineens met kleren daar rondloopt, dan is het heel controversieel. En voilà, zo is het dan, hè. Het is maar wat dat je gewoon zit, denk ik. Ik denk ook altijd dat is altijd een streefdoel geweest, dat feit dat dan naakt zijn eigenlijk geen betekenis heeft. Dat wij er een betekenis van maken, maar dat wij altijd geprobeerd om dat niet speciaal te vinden als makers van de film. En daardoor aanvaard het ook. Ik denk ook dat in dat toeristisch veel van de tijd dat ook niet meer door. En voilà, ik denk dat daar een beetje een antwoord is op hetgeen dat je juist zegt.
Vanaf wanneer ben je beginnen schrijven, effectief, aan de film? Ik heb gevonden dat je scenario steun hebt gekregen in 2011. Ik weet niet of dat je daarvoor al begonnen was.
Ja, ik weet nog dat ik ooit eens op een trein zat en dat ik dacht van, oh ja, dat is eigenlijk geen slecht idee. En dat ik zeg, nee, dat kun je niet maken. Dat gaan we niet. En dan ben ik beginnen op papier te zetten. Ja, ik denk dat ik toen wel begonnen ben en dan ondertussen heel veel andere zaken gedaan heb. En dat ik heel mijn carrière heb opgebouwd, maar dat ik het nooit heb, dat ik altijd ben teruggekomen. Er zijn heel veel jaren dat ik er niet mee bezig ben geweest. Bijvoorbeeld, dat ik denk de film pas gemaakt heb na Peaky Blinders, denk ik. Ja, dus
Ja.
dat staat er ook nog allemaal tussen. Dus het was trial and error. En wat ik ook zei, die film heeft zoveel verschillende gezichten gehad. Er is een horrorversie van, en er is een film noir-versie van, en er is een echte zwaar-komische versie van. Ja, het is wel een middenmoot daartussen.
Je hebt die ook samengeschreven met Benjamin Sprengers. Hoe ken je hem?
Ik denk dat ik Benjamin Sprengers ken door zijn kortfilms die hij gemaakt heeft op school. Dat ik echt wel heel tof vond, een bizar en vreemd. En hij schreef ook kortverhalen die ik heb gelezen, die ik ook echt goed vond. En dan zijn we gewoon beginnen praten en beginnen werken. En ik heb het gevoel dat we eenzelfde gevoel voor absurditeit hebben en dezelfde blik hebben op de wereld. Het is sinds dan niet onmiddellijk gemakkelijker gegaan, schrijfproces, maar ik voelde wel een soulmate.
En hoe verliep die samenwerking dan? Waren jullie effectief samen aan het schrijven of dan elkaars aan het herlezen en herschrijven? Of hoe ging dat
Dat
juist?
is inderdaad in verschillende versies gegaan. Ik heb altijd ook willen schrijven en erover willen gaan. Hij geschreven en dan was het ook gewoon dikwijls heel lange wandelingen maken. En dan soms af en toe ja, ergens naartoe gaan en proberen in een Dardenne, dicht bij zo'n camping die we dan tegenkwamen, ook weer verder te werken. Het was altijd trial and error en 2 stappen naar voren en 3 naar achter en dan terug naar voren. Het is een kluwe.
En was het gegeven van de hamer die verdwijnt, was dat dan altijd het basisgegeven dat de film start, of heeft dat ook gewijzigd?
Dat zal misschien echt heel raar klinken, maar dat is echt enorm laat in het proces gekomen. En ik denk dat dat maar goed ook is, want als die hamer heel vroeg was gekomen, dan denk ik dat het idee rond die hamer ook eendimensionaler zou zijn. Het gaat om veel meer, het gaat over het existentialisme van de mens en waarom doen wij de dingen die we doen. En die hamer is eigenlijk een beetje het witte konijn dat u door heel die film brengt en met verschillende zaken in het leven doet nadenken en doet beseffen en doet vragen stellen. Maar inderdaad, die kwam redelijk laat. Ja. Maar heel erg geïnteresseerd. We vonden alle twee zo L'étranger van Camus. Heel tof zo. Van, wat is deze allemaal? Waarom doen we de dingen die we doen? Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Maar we voelden dat daar geen drive gaf van uw film. Dat stond heel de tijd stil. En dat was wel vreemd en bizar. En dat had wel de absurditeit daar wel naartoe wou. En inderdaad, ook in L'étranger, zijn moeder sterft daar, bij ons is dat dan de vader. Er zitten veel parallellen in, we waren er wel mee bezig. Zo, met die, allez, toen, met die grotere vragen of zo. Maar het is eigenlijk die namer die een drive gaf. Die eigenlijk over niks gaan, maar tegelijkertijd over alles. Dus dat zijn allemaal wel zaken waar we mee spelen toen.
De film is ook opgedeeld in de vijf fases van rouw. Ik heb zelf het scenario gelezen waarin dat die fases ook worden getoond. En dat is dan ook een ophanging die je gebruikt.
Ja, eigenlijk is het een soort van geraamte structuur die ik heel dikwijls gebruik. Omdat dat persoonlijk in mijn leven, hetgeen waar ik het meest onder geleden heb, onder rouw en een emotie dat ik denk dat ik goed begrijp. Dus ja, die structuur die kwam daarin voor. Voor mij. Voor Benjamin is een film iets heel anders. Voor mij is het meeste van hetgeen wat ik doe, draait rond trouw. Los van welk genre dat ook is.
Was het ook op een bepaald moment de bedoeling om die stages, die fases effectief te laten zien als titels, of is dat gewoon een ophanging dan?
Nee, dat is meer van in welke kleur dat ik en welke binnen de structuur van het verhaal, wat voor mij dan centraal staat, of waar het voor mij dan over gaat.
Hoe ben je te werk gegaan om de cast te vinden. Is dat makkelijk gegaan? Bijvoorbeeld, Kevin Jansen speelt Patrick.
Ja, dat was, ik denk voor Patrick zelf. Zat ik met het idee van: ik ga geen acteur pakken, ik ga een echte Patrick pakken. Om een soort authenticiteit te creëren en iemand die niet gaat beginnen spelen en die een eerlijkheid heeft over zich. Nu wil ik niet zeggen dat acteurs dat niet kunnen, maar je hebt wel binnen documentaires of zo een soort van extreme authenticiteit. En dan. Terwijl ik die piste was aan het bewandelen, begon ik te beseffen dat wat we geschreven hadden wel veel drive had. En wel heel veel. En de manier dat ik het wou draaien, met lange shots en een soort. Dat soort camerabewegingen en hoe ik het allemaal begon te zien, te storyboarden, dacht ik van: het gaat moeilijk worden, want ik wil op een bepaalde beat, op een bepaalde beweging, binnen een bepaalde choreografie, dat voelen, dat doen. En dat is echt van mark naar mark en allemaal op dollies gedraaid. Dus ik voelde dat ik naar een techniciteit was aan het streven, dat complex zou zijn met een niet-acteur. En dan eigenlijk, terwijl ik daarmee was aan het struggelen, en botste ik op Copland met Sylvester Stallone, die een gelijkaardige figuur speelde en eigenlijk Harvey Keitel en Robert De Niro gewoon los naar huis speelden. En dan dacht ik van, Jesus. En dan zat ik te denken van, wie is eigenlijk Sylvester Stallone van België? Dat hebben we niet echt, maar ik vond het wel, ik vond het dan wel een heel interessant idee van. Kevin, die voor ons voor totaal iets anders staat, voor zoiets te casten. Wat zou er dan gebeuren? Ik heb een stukje gezien, ik heb een stuk gezien in een doorlaat met Kevin, waar dat hem ook een soort van een ander soort personage speelt, dat die mijlenver verwijderd was van Patrick. En ik dacht van, oké. En dan zijn we beginnen testen, hebben we foto's getrokken en dan ook tegen Kevin uitgelegd van, ja, dat ik dat verdikken wel belangrijk vond. Eén, als je verdikt, en dat weet ik van mezelf, omdat ik zelf een jojo ben, dan begin je anders te voelen. En ik dacht van, als hij verdikt, dan gaat mentaal ook iets veranderen. Dat is niet zozeer een visuele verandering waar ik naar op zoek was. Ik denk dat ik ook echt wel op zoek was naar een soort mentale transformatie die dan gekomen is met dat verzwaren. Dus voilà, dat is een beetje, ja, dat is een beetje die casting. En dan bij de andere castings, andere mensen. Er zijn mensen waar ik al mee gewerkt heb of waar er al een vertrouwen is. En dan het verhaal van Pierre Bokma, dat toch een van de grootste acteurs op het moment is in Nederland. Ik dacht van ja, ik vind die fantastisch, ik wil die graag. Dan vroeg ik van. En hij zag het zitten, hij doet normaal geen films, zeker geen Vlaamse films. Maar omdat het naakt was, dan laat hem dat wel doen. Dus ik heb die nog oog, enkel door dat naaktaspelletje mee, maar ik dacht dat het al vreemd was. Dus ja, voilà. En dan Jermaine Clement was door Legion te draaien in de States en we stonden samen op de set. En hij vroeg me was ze er bezig en ik vertelde het en hij zei ik zou er heel graag mee doen. En voilà, zo heb ik de kans bij.
En dan Jermaine Clement, het personage van Dustin Apollo zat er dan ook al in. Dus je wist dat je wel op zoek moest zijn naar iemand zoals hem,
Ja.
of?
Ja, ik wou wel een soort van rockster om het ambitieverhaal om het te hebben, om een soort van het thema rond ambitie. Ik wou wel iemand hebben die over het thema ambitie praatte met Patrick. En Patrick die mensen echt totaal niet kende. Dus dat zat daar wel in. En dat die mensen ook zei, het succes komt pas wanneer je het echt helemaal niet hoeft te hebben, dan komt het. En wanneer je het wilt, zal het er nooit komen. Dat soort dialogen had ik al. Dus ik was wel op zoek naar een rockster. En ik dacht van, ja, hoe zou het zijn als een Jermaine? Dus Flight from the Conchords, wat hij gedaan heeft. Allee, dat is echt een man, Felicia Brandt, vind ik een briljante comedy serie. Dus dat is wel fantastisch dat ik dat fantastisch heb. Ik heb er ook geluk mee gehad. Hè. Dat is toevallig een tour in de buurt. En hij zei, oké. Ze mag gekomen. Ze heeft eigenlijk echt geluk gehad.
Is dat ook een andere manier dan om, ja, zo iemand die toch buiten België gebaseerd is, ben je dan bezig met agents, managers om dat geregeld te krijgen?
Ja, dat is een heel pruts, hè. Maar vanaf het moment dat hij wou, zei van ja, ik wil graag mee werken in het schipklas en hij vond het allemaal tof. En hij zei, ik wil dat doen, dan gebeurt dat wel. Gelukkig is, ja, moet iemand van productie vragen om te weten hoe moeilijk dat echt was. Maar ja, het was wel surrealistisch om daar te zien.
Ook Hanna Hoekstra speelt Nathalie. Zij is Nederlandse, maar haar accent is wel Vlaams.
Ja, dat heeft een dramatische reden. Ik had gewoon het gevoel dat er te veel Hollanders anders in die film zitten. En ik dacht, dat gaat hier de balans gaat zo echt naar te veel overwaaien naar Hollands. Aardig, dat was mijn schrik. Ja. Met nader inzien dat dat misschien niet gehoeft. Maar dat had ik toen bang voor.
Josse de Pauw als Rudy, de vader. Dat is ook wel een interessant personage om gewoon de status quo te stellen. Van hier is de camping met hem aan de leiding. Maar natuurlijk, als hij weg is, is dat ja, een grote verandering voor Patrick. Natuurlijk. En ja, Josse de Pauw heeft wel Ja, kan wel wat teweeg brengen, om het zo te zeggen, als je hem zo ziet.
Ja, iemand zoals Josse is iemand van, ik wil daar in mijn leven eens mee gewerkt hebben. En ik heb dat met Wil ook, nog eens van, ah, ik wil hier aan de kleer samenwerken. Dus één, dat is een enorm, ja, mens waar ik enorm naar opkijk. En in ons eerste gesprek snapte hem het script ook echt wel. Hij vertelde over zijn eigen ouders of grootouders, ik weet het al niet, die zo echt niks zeggen op tafel. Soep eten, niet babbelen, één woord dat er is uitgekomen. Dus hij snapte die sfeer ook zo goed. Het alles proberen te zeggen in de stiltes. Of, en tegelijkertijd ook niks zeggen in die stiltes, maar ook heel luid zijn in die stiltes. Hij snapte dat als geen ander. En hij deed dat briljant. Hij begreep echt wat er tussen de lijnen van dat verhaal moest afspelen. Ja, daar was heel blij mee.
Dan Katelijne Dame, die dan Nelly speelt.
Katelijne Dame. Ja, met Katelijne heb ik ook nog een kort film Duvel gedaan. In de woestijn. En ja, dat is een band. Ik vind dat in een hele schone naturalé. We hebben die... Ik wou ook dat ze de ruimte kende blind. Dus we hebben ook, ik denk ook dat ze daar ergens heel die ruimte mee afgeleid bij haar thuis, waar dat alles staat en dat ze alles blind kon doen en dat ze eigenlijk ja, nog altijd kookte voor thuis zouden zorgen dat die mannen niks deden. Dat ze dat allemaal deden blind. En heel kleine details, zoals meer vingervoelen, dat de soep wel warm genoeg was. Ja, heel schoon. Ook heel goed gesnapt wat moest zijn.
Ariane van Vliet als Lilian.
Arjan van Vliet is een van mijn fetish-actrices. Ik vind die zo ongelooflijk goed. Ik heb ooit een stuk gezien, Albania, geregisseerd door Luc Percival. Jaren geleden, ik denk dat het meer dan 20 jaar geleden moet zijn. En sinds dan heb ik gezegd, ja, met die wil ik werken. En er wordt heel weinig gevraagd. Ik vind ze absoluut ongelooflijk. En ik begreep dat ook. Ik denk, we kennen elkaar ook. En zij heeft zo het high-class accent en manier van doen van, rond Den Haag. Want dat is zo echt de high society leeft. Dan dacht ik, haar als high society binnen die camping... Pierre Bokma verstond ook dat accent perfect, wat dat is. Dat zijn dingen die ik zelfs niet kan horen. Maar zo echt het high-class Hollands en de betuttelingen en de kleine mannerismes, dat is iets dat zij eigenlijk heel, heel goed snappen en begrepen. Dat ik er met vol genoegen nog harder heb proberen aan te trekken.
Er is zo'n scène waar dat ze in het atelier van Patrick staat en zegt van, allee, wat zit er nu eigenlijk aan het doen? Stop ermee met die hamer. En dat is echt wel, ja.
Ja, dat is een beetje keukenpsychologie. Sommige mensen hebben over die scène iets van, ja, hier legde de film uit. En ik heb Piet van, nee, die scène zit er juist in om uit te leggen dat die film daar niet over gaat. Dat is altijd. Dat was altijd een beetje, ja, dubbele interpretaties. Maar ja, Rian, fantastisch.
Louis van der Waal als Henk.
Louis ken ik al heel erg lang. Dus ik ken ik al bij mijn studentenperiode. En ik wist, ik, we kennen elkaar goed. We wisten ook mekaars gevoel voor humor. En Louis begreep het ook echt heel, heel goed. Ik vind het wel heel jammer, want nu heeft hij een heel lang nektapijt met een snor. Dat had ik heel graag gehad. Dan ben ik nog altijd heel kwaad voor dat hij dat niet had tijdens de shoot.
Zijn personage ook, Henk, die voelt zich echt wel slecht dat hem die een hamer heeft verloren. Dat is hij ook. Dat vond ik ook. Ik denk dat in het script zelf dat er dan nog veel meer in zit. Dat hij zegt van, ja, maar echt. Allee, ik kan die hamer terugbrengen. Dat hij zich echt er wel mee inzit. Wat een tof hoe dat hem dat brengt.
Ja, dat is toch eigenlijk een soort van sidekick. Iemand die eigenlijk de beste vriend wil zijn van Patrick. En Patrick die er eigenlijk niet echt gehoor aan geeft. Maar ja, wij vonden het scenario ook wel belangrijk dat er echt iemand was die echt de pijn kon voelen die Patrick was op meevoelen. Al was het nog niet harder dan Patrick zelf. Ja, en overemotioneel is, hè. Wat ik altijd leuk vind, wat leuk is, is mensen die niet over hun gevoelens kunnen praten. Dat is altijd heel leuk om op te kijken. En dat heeft Louis goed gedaan.
Tine van den Weijgaard als Sabrina.
Ja, Tine is abattoir. Snapte het burlesken ook. En ik dacht ook Tine en de Louis als koppel. Dat heb ik altijd wel heel interessant gevonden.
Peter Gorissen als Bert.
Ah, Peter Gorissen. Ja, mooi, hè. Dat is dan ook een figuur die echt in de method acting zit. En wat je daar dan van krijgt, is iets enorm authentiek en echt en eerlijk. En dat zocht er ook in Bert. Al die andere personages hebben misschien iets heightened. En ik had niet voor Bert moeten bezorgen dat we dat eigenlijk echt niet hebben. En dat we echt een heel eerlijke, schone mens voor ons zien.
Je hebt ook die scène dat hij volledig in elkaar stort als hij hoort dat Rudy gestorven is, terwijl Patrick dan gewoon naar zijn hamer is aan het zoeken. Dat is ook ja, een groot contrast wel.
Ja, ik denk dat dan over het trouwproces dat Patrick dan in denial zit, hè? En echt in behoefte om ja, eigenlijk met zo'n moment geconfronteerd te worden. Dus ja, inderdaad, dat contrast. Ook natuurlijk de relatie die Bert met zijn vader had, zit daar natuurlijk ook achter. Of misschien is dat ook iets dat je misschien, als je zo dicht bij je ouders leeft, dat je misschien ook al geweten hebt. Of dat hij daar misschien ook al wist dat dat aan het gebeuren was. Maar daar ook, ja, ook blind voor wil proberen te blijven zijn.
Bully Lanners als Mon.
Ja, Boele Landers, ja, een grote fan van sinds als een films in de jaren 90 die hem heeft gedaan. L'Inconvénient à Tonton, dat die deur open en dicht gaat en kind dat je hebt gezien. Dat is het soort absurdistische Waalse cinema uit de jaren 90 die ik echt absoluut briljant vond. En hij was er altijd de grote meneer in. Dus voor mij was hij als Jermaine Clement zo een. Iemand ja, die humor vatte op een manier dat ik graag in de film wou hebben. Juist gelijk dat Jermaine dat doet op zijn manier, kon Bully dat ook doen. En ja, de heel grote empathie die dan op Patrick uitging in die scènes, vind ik ook wel tof. Een soort surrogaatvader.
Het is ook zo'n soort van doorbraak dan, kan ik het zo noemen, als zij omhelzen dan. Dan zie je ook op het einde dan de shot terug naar de omhelzing met Rudy.
Ja, dat is iets. Ik denk dat hij in de montage moet ontdekt zijn. Dat we voelden van. Ja, dat daar. Ik geef toe dat mijn vader gestorven is. In heel dat rouwproces dat je een moment komt van. Ja, dat je echt. Dat je kunt leven in het reinen kunt komen of zo. Omdat dat verdriet dan pas echt naar boven kan komen. Omdat dat een soort catharsis moment is. En hij trekt dat er ook uit hoor. Ja, door. Ja, door op een of andere vreemde manier misschien die rol als vaderfiguur op zich te nemen.
Is ook zo heel zorgzaam waar dat hem die scène waar dat hij uitlegt waarom dat niet zijn een hamer kan zijn. Waarop dat Patrick dan zegt van nee, maar dat is mijn hamer. En dan zegt hij nog eens duidelijk van ik heb je naast gezegd. Maar heel, heel, heel schoon, heel ja, humoristisch ook, ja.
Ja, we hebben er veel zwaarte aan gegeven. We hebben ook veel tijd ingestoken, maar het is wel altijd leuk om tot van die dilemma's te komen, hè. En dat is denk ik ook Patrick die kiest voor het irrationele, maar wel het emotionele en heel de situatie. En ja, wil dat zijn vader terugkomt. Allee, en dan komen die dingen zo wat samen. Maar ja, hoe meer dat ik erover begin te babbelen, hoe belachelijker dat me eigenlijk voelt. Ja, Nebulio, goed gedaan.
En ook een wel kleine rol, maar viel mij wel op, Jan Bijvoet als Flik.
Ja, Jan is iemand waar ik die eigenlijk sinds het begin van mijn carrière in alles zit dat ik al gedaan heb. Ik neem hem ook over. Ik probeer, als ik kan, neem ik hem ook graag mee. Het buitenland. Ik ben gewoon zot van Jan. Al van minuut één vind ik onwaarschijnlijk hoe dat hem op beeld pakt. En wat hem met je beeld doet. En hoe dat hem beweegt en hoe dat hem zijn timing is weergaloos. Oh, dit en iets wat ik sinds het begin van mijn carrière. Hij zit ook in al studentenfilms van mij. Ja, hij moet er altijd bij zijn. Ik probeer hem er altijd bij te hebben.
Ja, dan over naar de productie zelf. Dat is in de zomer van 2018 gebeurd. Klopt
Ja.
dat? Hebben jullie dan volledig daar in de Ardennen gedraaid? Op een camping of zelf een plek gezocht en daar dan een camping van gemaakt?
Dat is eigenlijk echt overal zwart gedraaid. We hebben dat gedraaid all over. In die campen, natuurlijk veel in de Ardennen. Wij zijn het echt overal gaan zoeken in Vlaanderen om een stukje jaren 80 te vinden. Ja. Maar ik moet nog wel zeggen, die zomer, je zegt dat is wel duidelijk, we hebben echt een heel grote kans gehad met dat weer. Dat was een hittegolf, het regende quasi nooit. Dus dat is echt wel de grote waar mee ons op dat moment.
Dat is dan vooral omdat alle acteurs constant naakt moeten rondlopen,
Ja, dat
dan.
moet wel stil en dat het regent. Ja, dan gaan we blijven draaien. Hè. Maar hoe gaan we dat doen? Ah, ja, met KW's, met enkel KW's dragen aan de bovenkant. Maar het is fijn ook voor de film, voor de toon van de film, dat je de hele tijd die hitte voelt en die warmte voelt. Dat was goed.
Je zegt de jaren 80. Ik moet bekennen dat toen ik hem de film voor de eerste keer zag, dat ik niet echt zeker was in welke tijd dat alles hier afspeelt. Omdat het, ja, je hebt geen kleren, niet veel kleren als referentie. Ja, ik heb zo soms het gevoel dat als je op verlof gaat, dat soms dan de tijd dan ook wel op zo'n camping stil kan blijven staan. Dat ook een
Ja,
beetje zo wat tijdloos wordt.
exact. Ja, ik vond het toch zo wat stom, dat is wel expliciet te duiden, want dan zou het een soort van betekenis krijgen in uw verhaal of zo. Ik wist dat 6-jarige klein en ook niet dat ik in de jaren 80 zat. Dat is gewoon de moment waar dat je dan in zat.
Hebben jullie tijdens het draaien ook nog zitten herschrijven? Of was het script echt volledig af toen jullie begonnen?
Ik denk dat altijd, ja, ik heb het niet meer teruggelezen en tijdens monteren doe ik dat ook niet. Dus dat weet ik niet echt, maar ik weet wel, eens dat ik een script heb, dat ik dat zie als een referentie om te draaien en niet noodzakelijk iets zien als het is copy-paste of wat moet zijn. Ik denk dat ik altijd de mogelijkheid laat voor inspiratie op het moment zelf, als ik dingen zie die ik beter vind, of dat ik ineens ik bereid alles wel heel goed voor, maar er kan ineens de nacht voordat ik begin te draaien of op de weg naar de set ineens iets binnenvallen en dan wil ik dat wel graag uitproberen als ik denk dat dat interessant of beter is. Dus ik denk wel de manier dat ik draai en bepaalde shots dat ik wil, dat daar wel misschien soms devieert van het script. Maar in welke hoeveelheid, dat weet ik niet meer.
De hamer is een heel specifieke prop. Was dat lang zoeken?
Ja, ik denk tijdens de prop show was ik helemaal niet tevreden met die hamer. En ik denk dat Hubert Puy, die toen op dat moment nog art decorator was, speciaal een nieuwe heeft laten maken. En laten boetseren, omdat we echt zo die grote wouden en echt de middelste en het handvat en iconisch moet zijn. Dus die is speciaal voor onze film geslepen. Het is natuurlijk een hoofdprop. Maar we hebben er waar wel streng op gaan. Dat is ons hoofdpersonage. Barnaby Cooke.
Ook qua specifieke shots vond ik het interessant hoe dat je de hamer is soms heel specifiek niet aanwezig, zal ik zeggen. Al om te beginnen in de manier waarop dat hij dan zo dat je dan drie hamers aan wederzijde kunt zien met dan één ding waar dat hem dan niet hangt. Wat je dan soms ook wel naar terug gaat als Patrick dan gewoon in zijn atelier zit en dan in zo'n focuspool richting het rek. Ja.
Het is ook zo met twee deuren dat je kon open doen. Zoals echt de middeleeuwse schilderij, waar dat je echt wat is het? De hemel, het vage vuur en de helheid langs twee kanten. Het is zo'n soort van iconografie. Ja, nee, maar dat is een shot waar ik heel warm voor word. Dat is iets dat ik heel graag aanteken. En ja, het is bijna een animatiefilm. Maar dat, ja, het is plezant. Je hebt een nagel, je hebt een hamer, je hebt een personage in de hoeken. En ja, daarover nadenken, dat vind ik echt heel plezant.
Was ook iets dat mij in het script is opgevallen en bijgebleven. Als ze dan. Ze weten dat Nathalie dan de hamer heeft gebruikt om de tent op te zetten. En dan had ze die teruggelegd op de boomstronk. En dan gaan ze naar de boomstronk. In het script staat er dan. Een afgezaagde stronk staat eenzaam in een grasveld. Het bovenste oppervlak gaaf en compleet hamerloos. De beschrijving van. Ja, er ligt geen hamer op, maar als je dat shot ziet, dan je voelt inderdaad wel de hamerloosheid. En ja, zo, je hebt zo dat cliché over jazz van de noten dat je niet speelt, ja, de hamers dat je niet laat zien, vind ik wel, ja, tof gedaan.
Ik ben blij dat je dat zegt. Maar inderdaad, ja, dat was er mij niet zo bewust van. Maar inderdaad, de moeilijkheid, al goed dat ik mij er misschien niet bewust van ben, maar de moeilijkheid om iets te visualiseren dat er niet is, dat is, ja, dat is inderdaad wel waar het over gaat.
Nu, van die specifieke shots of scènes dat ik ook nog even wil belichten. De opening zien we eerst het bos, waar we dan naar beneden gaan om dan gigantische shots op de vijver of de steengroeven te zien. Met dan dat we dan dichter gaan op Patrick, is dat met een drone gedaan ook?
En droom gedaan. Mensen die het ook willen doen, zorg dat het heel windstil is. En dan denk ik nog een beetje fine-tuning post en nog wat steadier gemaakt.
Ja. Die relatie tussen Herman en Lilian. Je hebt die eerste scène waarin ze ontbijten, dat je laat zien. Wat me opviel in het script zelf, zit daar veel meer dialoog. Maar de scène, hoe dat ze in de film zit, veel meer dialoog. Zo. Zij maakt een opmerking over de koffie en zo. Maar hoe dat ze in de film zit, is het bijna volledig zonder dialoog. Maar ik vond wel dat ik volledig mee was met die ja, heel gênante blikken tussen de twee.
Ja, dat is een voorbeeld van een idee dat ik tijdens de raakperiode had. Ik was nooit echt volledig blij met die scène. Het idee die had zijn wel zijn functionaliteit, maar was voor mij te weinig bevrediging. En dan zeg je zoiets van, ah ja, kan ze draaien? Ik dat ze staan, maar is er nu nog iets anders? En dan dacht ik van... Die scène komt eigenlijk uit een boek over die gaat over relatietherapie. En die heet Liefde is een werkwoord. En die zit die scène in van mensen die een lange relatie hebben en kijken naar de bodem van een koffietas. En dan zien van Godverdomme, die drinkt dat niet op, die kust dat niet uit, dat enorme irritaties kan creëren. Dat is altijd gefascineerd, dat zo in een lange verzuurde relatie, dat er dan zo'n dingen, belachelijke dingen naar boven komen. En voilà, op de set dacht ik, we gaan dat zo doen, we gaan dat zo goed dialoog doen, of proberen te doen.
Je hebt dan ook in die scène dan de confituurpot die heel belangrijk is. Waar ja, hij kijkt van ik wilde deze, maar zij kijkt van nope. En dan loopt ze weg met een confituurpot naar de Patrick.
Ja, inderdaad. Ja. Voilà, dat is een verlengde daarvan. Ik heb er eigenlijk niet meer veel verteld over die pottenconfituur. Dat is mijn vuurtje. Dat daar in de achtergrond.
Er is zo'n heel knap shot als ja, Wilfried een moeilijkheden begint te maken omdat aan de 35 dat er volk op zit en dat er iedereen ja, hun eigen mening heeft en dan zitten we gewoon rond Patrick te draaien. Ja, leek me echt van hij is ja, verloren en weet niet goed wat te doen hiertussen.
Exact, exact. Hij kan het niet aan. En dan komt ook en dan komt Pierre binnen die de zaak wel overneemt en weet hoe de zaken te regelen zijn. Maar Patrick kan het duidelijk niet aan zonder zijn vader. Daar is hij een beetje over. Hij wil heel kleine dingen heel belangrijk maken. Hij zit dan noteren. Dat kan Wilfried ook niet begrijpen dat je dat kunt vergeten te noteren. Dat gaat zijn verstand van boven.
Ja, en die kleine dingen die heel belangrijk worden. Er is zo'n scène waar later dan Wilfried weet meer over den hamer. En hij begint dan te onderhandelen. En hij zegt van, oké, wij mogen hier 2 zomers gratis komen staan. En dat is zoiets heel, heel belangrijk en heel. En er zit zo ook. Er zit zo een shot op zijn vrouw die dan zo opkijkt van, oh, nu gaat het gebeuren. Dat is zo heel, ja, zo om te laten zien van, hier is het menes.
Ja, ik vind het wel tof dat je zo ook met koppels en je ziet dan ineens die man naar die vrouw kijken, dan weet je wie dat er eigenlijk aan het praten is, in het echt. En dat is een beetje het topje van een ijsberg, hè. Dat is wel tof, zo bepaalde bliklichtingen kunnen eigenlijk al revealen of kan je fantasie al beginnen nadenken van wat gebeurt daar nog allemaal binnen huis. Dus ja, zo'n blik heb ik altijd wel interessant gevonden.
Een scène waar dat er ook wel een beetje mee horror wordt gespeeld, is Lilian en Herman, die daar in de caravan zitten, met dat rood licht, terwijl Patrick naar hen kijkt.
Ja, klopt. Dat is inderdaad, denk ik, ook zo wat overblijfsels van de horrorversie. Maar ik vind het wel leuk om een soort van onderwereld in de film even in te duiken. Elke film heeft daar een beetje een soort van psychotische psychedelica op een of andere manier. En dat wordt daar een beetje ten bod gevierd. En je weet ook niet goed of dat nu echt is of niet echt is. Ja, dat is ook een beetje intuïtief dat ik dat aanvoel, maar ik voelde wel, ik was wel op zoek naar dat moment ergens in de film. En dat leek me een interessant moment om dat te doen.
Ik moet nu heel, heel random. Allee, ik moet nu ineens denken aan Babylon. Ik weet niet of je die gezien hebt.
Ja, de eerste helft moet nog verder zien.
Ah ja. Ja, tweede helft zit er ook een scène met rood licht in die. Ja, nu dat je zo zegt, een onderwereld, doe mij dat daaraan denken.
Maar we laten eens naar de Patrick gemaakt, dus
Ja, het
ik
is
denk dat
dat, hè, dus.
eigenlijk duidelijk van mij gepikt, hè.
Ja, Chazelle heeft dat gezien, die wist wat dat moest doen. Een shot waarin dat we in een atelier van Patrick zitten en we zien naar de bomen en dan heb je zo'n timelapse naar de nacht. Hoe heb je die gedaan? Is dat gewoon echt camera afgeplakt en laten staan, of is dat wat postproductie?
Locked frame en dan gaan eten. En dan twee, drie maanden erbij laten staan en dan donker laten worden en dan begin ik te pannen.
Ja.
Ook zoiets, ja, ik kan niet uitleggen waarom. Dat is iets, als ik erover begin na te denken en ik noteer dat, dan... Ja, dat is dan iets waar je heel warm wordt aan dat idee. En dan is het een kwestie van dat bij te houden, dat idee. En dat te kunnen plannen ook vooral.
Het gevecht in de caravan tussen Herman en Patrick. Ik zag Marco Maas als stuntcoördinator en Julian Spencer als fightcoördinator op de credits.
Ja, ik denk Julian Spencer heeft bij mij de scène in elkaar gezet. Hem heb ik van Piki laten overvliegen om bij mij die scène te doen. Ik denk dat ik met Julian een namiddag en een avond, eigenlijk een hele dag, in die caravan samen heb gezeten. En dan was eerst het idee dat te repeteren. Maar ik vond het eigenlijk leuker om met hem die choreografie. Dus ik had het helemaal uitgewerkt op mijn eigen. Dan ben ik er met hem doorgegaan en dan was het: ah, gaan we nu dat doen en dat doen en dat doen. En dan gewoon heel snel gewerkt met die acteurs. En ze zijn ervoor gegaan. Kevin is heel goed in die zaken, s'nacht, in acties.
Ik vind
Dat is
het.
eigenlijk ook Sylvester Stallone van Vlaanderen te werken.
Ah
Hoe
ja.
dat is.
Ik vind het ook gewoon interessant om een gevechten te zien. Soms in films. Het standaard gevecht is met mensen die weten wat ze aan het doen zijn, maar dit is gewoon een gevecht met mensen die niet in conditie zijn om te vechten en niet weten wat ze moeten doen tijdens het vechten. Dat maakt dat heel interessant en ook een beetje komisch.
Ja, dat was inderdaad zo de bedoeling om onmiddellijk uitgeput te zijn. En me dan toch niet op te geven. Ja, wat je zegt, dat was het doel.
Ja, en dan als ik naar de postproductie dan overga, is er nog veel gewijzigd dan? Was het een beetje puzzelen soms mee tijdens de montage?
Absoluut, absoluut. Ik denk dat niet altijd werkte. Alleen dan wil ik niet zeggen dat de film volledig werkt, maar het is dat is mee ups en downs. Dat deed lang niet gewerkt, of soms had ik het gevoel dat het werkte, terwijl dat eigenlijk dan zagen dat toch niet werkte. Dat is maar één manier om zo'n ding te testen, dat is door heel veel mensen aan die film te laten kijken en ook eerlijk te vragen wat ze ervan denken. En als veel zaken altijd terugkomen, dan moet je terug aan de slag. Maar het was niet, en ik denk, het gebeurt zelden dat gemakkelijk is in de montage, maar het is altijd wel een confronterend gebeuren, ook in manier van ritme en stijl, hoe lang kunnen dingen aanhouden, hoe lang niet. Maar ik heb altijd wel het gevoel dat een film er eigenlijk al is, terwijl dat je aan het werken bent. En wat bedoel ik daarmee? Die film is eigenlijk al gemonteerd voordat je wilt monteren. En je komt altijd dichter bij die film die er eigenlijk al ligt. Een beetje vooruit analogie mee een radiopost zoeken op een radio. De naam een analoge radio is van: hoort je kraken, kraken, kraken. Op een gegeven moment kraakt het niet meer. En dat is de post waar je moet opzitten. En dan moet ik onder ogen zien van: dat is de film. Totdat het niet meer kraakt. Of wat de film is, wat hem is. Met goede dingen en slechte dingen. Dat je dat moet omarmen. Ook niet probeert iets tegen de filosofie of tegen de charme van de film te doen. Dan gaat het nog meer fout. Het genre wilt veranderen. Of als je het grappig wilt maken, het is niet grappig gedraaid. Het gaat ook moeilijk zijn of omgekeerd. Maar ik denk dat je eerlijk moet zijn naar je materiaal.
Wat ik vooral mij opviel was dat tegen het einde dat er meer scènes nog waren, dat hij wordt opgepakt en dan is er nog, gaat hem nog even terug naar de camping, waar dat ze dan zeggen van ja, we gaan misschien toch wel doorgaan met die politie. Dan die reconstructie waar dat hem effectief de hamer zelf vasthoudt. En dan gaan we eigenlijk direct in de plaats van politiekantoor naar het einde van de reconstructie. Waar dat er dan wordt gezegd van, ah ja, ze hebben hem gevonden.
Ja, er is een gigantisch lange reconstructiescène in de film gezeten, heel lang. Maar dat vond ik, ja, dat vond ik dan ook niet, dat was dan misschien wat te theatraal of te dingen, en dat werkte ook niet, dus we besloten dat eruit te halen. Ja, om verschillende redenen. Ja. Dus misschien is dat geen wat je, dat was in het script, nu je hebt het script gelezen, dat heeft in het script lang. Ja, ik wou dat dan ook nog misschien wel eens een aparte scène op de DVD is, want ik was daar wel blij mee ergens, maar dat is ook weer zoiets in de montage. Want het voelde aan van, dat past niet bij de film. Dus dat hebben we er ook uitgehaald.
Ja, en er zit ook in het script zat er ook een droomscène waarin dat hij in het ziekenhuis komt en dat ze dan zijn hamer ingewikkeld hebben in een dekentje of zoiets. Hebben jullie dat ook gedraaid?
We hebben dat gedraaid, maar dan we vonden van als je dat aan je kijker presenteert, dan kom je in een soort, dan kan de kijker misschien nog meer dat verwachten. En het was te hard een unicum. Als dat meer in de film, dat soort stijl meer in de film zou zitten, dan is dat een soort taal waar je mee aan het spreken bent, of nee, het krijgt dan betekenis en dat is zo te eenmalig erin zit. Een soort van extreem surrealisme. Allee, surrealisme zijn. We flirten natuurlijk met dat genre, maar dan sprong dat er precies wat te hard uit en was dat ook weer niet onderdeel van de stijl.
Ik vond het einde ook wel kort en krachtig. In het script zelf zie je hem dan terugkomen en dan de hamers in de vuilbak smijten en dan de andere hamers ophangen en lijkt er een hoop. Dan zijn er denk ik nog scènes waar Herman zijn karavan terug gerecht zet en dat alles wat terug op het einde is. Maar in de plaats in de film nu zien we echt gewoon, denk ik, één shot op de oude hamers die dan in de vuilbak komen. En dan gewoon hem die dan zijn hemd uitdoet en de camping opwandelt. Zo hetzelfde als de openingsscène, als hem uit de dingen komt, uit het water komt. En dat is het dan ook. Vond ik ook wel, ja, kort maar krachtig, zou ik zeggen.
Ja, opnieuw, dat is iets uit de montage. Dat is iets moeilijk soms dat je kunt zien in scenariofase. Ja, misschien kan ik dat nu wel en kon ik dat op die moment dat ik die film aan het maken zijn minder lezen. Maar ik voel van, ja, dat is een soort van letterlijkheid vertellen waar dat de film over gaat. Hij plaatst nieuwe hamers en hij is tevreden met die andere hamers en hij is nou niet meer nodig. Dat eigenlijk, als je erover nadenkt, dat is redelijk letterlijk in vertelling. En dan heb je ook het gevoel dat je dat dan ziet in de montage van, ja, dat je vertelt dat daar die film weer over gaat. Terwijl er eigenlijk ook veel andere dingen in zitten. Dus we hebben dat eigenlijk een beetje gehouden op, ja, om dat niet te laten zien en daardoor meer te vertellen.
De muziek die op die scène zit, is ook The Hammer Song, denk ik, van Steve Camille Carless. Is dat speciaal gecomponeerd voor de film?
Dat is
Ah,
een
nee.
oude traditional. Ik moet dat ook even opzoeken wat dat was. Maar dat is Geert Hellings die daar een bewerking van heeft gemaakt. De componist van de muziek. Die ook die lange gitaarsolo speelt op het einde. En dan hebben we al Stef gevraagd of dat hem dat wou inzingen. Maar dat is net een oude song die bestaat al lang. Hammersong.
Ja. Ik zag dat de eerste op IMDb dan de eerste keer dat de film werd vertoond was op een festival in Tsjechië, Karlovy Vary, klopt dat?
Ja, klopt. Hè?
En wat voor reacties kreeg je daar dan al?
Dat was heel enthousiast. Die waren heel enthousiast. En dan denk ik van, ah ja, Miles Forman. De eerste films van hem, die zitten daar ook zo, Tsjechië. En die hebben wel een heel filmtraditie dat wel past binnen de stijl van de film. Ik wist ook niet dat dat een A-list festival was. Ja, die snapten dat echt. Die snapten dat echt. Ja, en verschoot ook van. En het leuke is ook dat een zaal was van meer dan 1000 man die dan zaten kijken. En uit de reacties had ik toch het gevoel dat ze ervan genoten hebben.
Alright. En dan ben je ook nog naar andere festivals gegaan. Ik zag bijvoorbeeld Fantastic Fest.
Ja.
Ben je daar dan ook altijd aanwezig geweest?
Ja, ik ben bij de Visie en ik heb een Q&A gedaan. En dan is die film nog verder vertoond. En dan zijn we er ook in de prijzen gevallen. Ook in Kerlof-ervaring. Dus dat is allemaal wel heel fijn en heel tof. Ja.
En de release in België was dan in augustus 2019. Hoe is die verlopen?
Ja, ik denk dat dat allemaal ook positief was. Alleen hadden we dan onmiddellijk te maken met een hittegolf, meer dan 30 graden in dat openingsweekend. Dat is een hele discussie, breng je een film uit in de zomer of niet. Ja, moet allemaal wat meezitten.
En dan, ja, de Ensors hadden dan een jaartje overgeslagen en dan uiteindelijk in 2021 plaatsvonden. Dan won de film beste film, regisseur, acteur, script, production design, costume design, fotografie, montage. Op dat moment was de film dan ook al een beetje achter u toen dat gebeurde?
Ja, ik was toen Responder aan het draaien. BBC Rex met Martin Freeman was daar de piloot voor aan het doen. Ik was heel hard aan het stressen. Dus ik was daar ook niet aanwezig. Dat was iets heel vreemds. Dat gebeurde ook allemaal ver weg van mij. Ik voelde mij ook moederziel alleen. Dat was een heel vreemde ervaring. Dat is natuurlijk wel blij, maar dat is een heel vreemde ervaring.
Nu, ja, een paar jaar na de release, hoe kijk je terug op de film?
Heb hem eigenlijk al lang niet gezien, maar door nu met u te praten, voel ik wel terug het enthousiasme in mij opborrelen. Ik denk dat de film is, als iemand anders hem gemaakt zou hebben, dat ik enorm jaloers zou zijn. Ik denk dat hem niet, zeker niet perfect is. Maar ik zie mezelf wel in een aspect dat ik misschien niet denk, dat misschien kan terugkomen, misschien ook helemaal niet. Ja, ik ben er blij mee. Ik vind het een mooie ontroerende film.
Is het ook een beetje een visitekaartje geworden waar je naar kunt verwijzen als je ja, bijvoorbeeld aan andere projecten begint?
Ik denk wel dat de film die ik nu juist aan het afwerken ben, ik weet dat de. Ja, Cillian Murphy en dat was daar helemaal zot van waren. En ik denk, nu ben ik Small Things Like These aan het doen, een film mee aan het maken. Ik denk dat Sven, allee, dat hebben ze ook tegen mij gezegd, dat Patrick iets was van, ja, dat is voor ons een voorbeeld om aan andere dingen te werken, om dagen in de lengte. Dus het is, ja, in die zin is het denk ik wel een visitekaartje, maar een eerlijk visitekaartje, omdat ik niet heb geprobeerd iemand anders te zijn, of dat ik ook niet. Ik heb die film ook niet gemaakt voor een carrière. En ik heb ook dikwijls gedacht dat die film het einde van mijn carrière zou inladen. Dat even goed dat even op die richting heeft kunnen ingaan. En omdat het eerlijk is en dat je communiceert, denk ik, is het wel leuk om op basis daarvan om nieuwe dingen te werken.
En dus ja, de nieuwe dingen, je vermeldt al small things like these. Daar ben je nu in postproductie dan?
Klopt, ja.
Oh. Die heb je in Ierland gedraaid?
Ja, dat is een adaptatie van het boek van Claire Keegan. En dat was eerst scenario gedaan. En dat is, ja, dat is dan met Cillian Murphy in de hoofdrol. En dan, ja, Kieran Hines doet ook mee. En Emily Watson van Breaking the Waves. En dat is, ja, is fantastisch. Dat is heel leuk.
En dan op de Vlaamse kant komt dan ook nog Will uit binnenkort.
Die komt uit in. Dat is dus een adaptatie van het boek van Jeroen Overslagers. En heb ik geadapteerd samen met Carol Joos. Die heb ik screenplay gedaan. En dat gaat, ja, gaat eigenlijk over wat er gebeurde tijdens de bezetting in 1942. Dus het is eigenlijk een oorlogsdrama in Vlaanderen die er lang op moeten wachten. En komt het nu aan.
Alright.
Ja, ik ben er heel blij mee.
Ik ben er ook benieuwd naar. Ik sprak met Tim Wielands, regisseur van De Patrick. Dank je wel.
Graag gedaan.
De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikes. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.